De digitale kooi. Onbehoorlijk bestuur door informatiearchitectuur. Geschreven door Arjan Witlak van de Kafka Brigade en Rick Peters van Brigada Kafka uit Mexico. Uitgegeven door Boom Den Haag, januari 2018. Voorgelezen door een van de auteurs, Arjan Witlak. Hoofdstuk 1. Inleiding. ICT heeft onze relatie met de overheid fundamenteel veranderd. Oppervlakkig bekeken lijken de veranderingen vooral handig of effectief en slechts instrumenteel. Steeds vaker doen we zaken met de overheid via digitale aanvraagformulieren, e-mail, DigiD of mijnoverheid.nl. Overheidsorganisaties maken gebruik van digitale systemen om ons te identificeren, belasting te heffen en te bepalen of we recht hebben op een bepaalde toeslag. Overheidsorganisaties delen informatie met elkaar om fraude te bestrijden en ons niet steeds opnieuw lastig te vallen met dezelfde vragen. Eenmalige registratie, meervoudig gebruik. Dat is de logica achter basisregistraties. De laatste ontwikkeling in de digitalisering van de overheid. Meestal neemt hierdoor het gemak en de betrouwbaarheid van onze interacties met de overheid toe. Maar het gebruik van ICT kent ook een schaduwzijde. Informatiedeling is de ruggengraat van de overheidsdienstverlening geworden, maar we zijn de controle over deze informatie kwijtgeraakt. We weten niet wie er allemaal gebruik maakt van onze persoonsgegevens. We weten veelal niet wie er allemaal informatie over ons verzamelt. En we hebben geen idee over de gevolgen die een foute registratie kan hebben. En met we bedoelen we hier niet alleen de burger. Ook overheidsorganisaties zelf zijn het overzicht volledig kwijtgeraakt. Welke gevolgen dat kan hebben voor burgers laten we in dit boek zien. Dat doen we aan de hand van verhalen van burgers die in Kafkaeske situaties terechtkwamen door de inrichting van de informatiearchitectuur van de overheid. We laten zien dat ICT een bureaucratische logica kent en daarom ook kwetsbaar is voor dezelfde valkuilen als een klassieke bureaucratie. Niet responsief, onpersoonlijk, naar binnen gekeerd en niet in staat tot het leveren van maatwerk. Op basis van onze analyse formuleren we algemene beginselen van behoorlijke ICT. Om de burger weer een stem en een centrale plaats te geven in de digitalisering van de overheid. Paragraaf 1. Publieke waarde en bureaucratie. Een kernbegrip in onze analyse is publieke waarde. De meeste mensen zullen bureaucratie eerder associëren met stroperigheid, onnodig papierwerk en onredelijkheid dan met publieke waarde. Iedereen kent de frustratie van een ambtelijke organisatie die niet aanspreekbaar blijkt en onvermogen laat zien om adequaat problemen op te lossen. Dat maakt het begrijpelijk dat de dysfunctionele kant van bureaucratie het eerste is waaraan we denken. Maar juist die sterke reactie van weerzin en onbegrip laat zien dat we van een bureaucratie andere verwachtingen hebben en dat het belangrijk is voor elk van ons. Bureaucratie is dan ook niet alleen een organisatievorm, maar ook een waardesysteem. We verwachten eerlijkheid, voorspelbaarheid en onpartijdigheid als vanzelfsprekende kenmerken bij elke interactie. De wijze waarop de bureaucratie georganiseerd is, moet zeker stellen dat dergelijke waarden worden gerealiseerd. Publieke waarden geven uitdrukking aan een ideaal. De vanzelfsprekende kenmerken zijn onderdeel van het ideaal waarin de rechten van een individu zoveel mogelijk worden gerespecteerd in de samenleving. Uiteraard is dat niet het enige ideaal dat we voor de samenleving hebben. Een algemeen belang kan tegenover een particulier belang komen te staan. Maar er zijn duidelijke en breed geaccepteerde ondergrenzen. Eén van de uitdrukkingen daarvan zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit zijn gedragsregels voor de overheid ten opzichte van burgers. In essentie gaan al die gedragsregels over rechtvaardigheid. Over de vraag wat we beleven als juist en eerlijk. Zo zegt het vertrouwensbeginsel dat een burger die een toezegging krijgt van de overheid er ook op mag rekenen dat de overheid daarna handelt. En het fair play beginsel zegt dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen. Het is dus niet zo dat publieke waarden slechts een kwestie van perspectief zijn. Het zijn fundamentele waarden die altijd gerealiseerd moeten worden. Het feit dat verschillende waarden kunnen botsen zoals controle voor fraudebestrijding versus efficiëntie in dienstverlening, doet niets af aan het feit dat burgers behoorlijk behandeld moeten worden. In het geval van overheidsbureaucratieën gaat het vaak fout als organisatielogica en belangen, zoals de zeggenschap van een overheidsorganisatie over een takenpakket, een rol spelen. Hoewel het lastig is om precies te formuleren wat dé publieke waarde is of wat dé juiste afweging van waarden is, kunnen we vaak wel degelijk vaststellen wat de ondergrens van behoorlijk bestuur is. Dit geldt ook voor de digitalisering van de overheid. Paragraaf 2. Een voorbeeld. Onredelijke incasso. Benny is een wijkagent in Velve-Lindehof. Een wijk net ten oosten van het centrum van Enschede. Op een vroege dinsdagochtend in 2010 krijgt hij een telefoontje. De vrouw aan de andere kant van de lijn is in paniek en door dolle heen. Ze vraagt om hulp, want er staat politie voor de deur. Ze willen haar in de gevangenis zetten. Benny kent haar. Het is Karin. Karin is een jonge moeder van twee kinderen en heeft veel problemen. Benny vraagt haar tegen de agenten te zeggen dat hij er direct aankomt. Als Benny bij Karins huis aankomt, vindt hij twee agenten van de pakketpolitie en ziet Karin door het glas van de voordeur. Karin schreeuwt half huilend naar de agenten dat al haar schulden in kaart zijn gebracht en worden afbetaald via de schuldhulpverlening. De agenten manen haar direct de deur open te doen. Door het raam ziet Benny de kinderen achter de bank. Voor hij de agenten aanspreekt, belt hij de case manager van de gemeente die Karin ook goed kent. Hij verwacht wel wat hulp nodig te hebben om Karin weer tot rust te krijgen. Karin heeft een borderline-stoornis. Karin heeft schulden en kan niet goed omgaan met instanties en regels. Ze is snel geïrriteerd en heeft geen geduld. Met mensen met borderline ontstaan makkelijk gevaarlijke situaties als ze dreiging voelen. In de media waren de laatste tijd ook al gevallen die eindigden in een familiedrama. Als Benny haar telefoontje krijgt, is het gezin na 2 jaar redelijk rustig. Karin is dan 2 jaar in behandeling. De contacten met de politie en justitie zijn afgenomen. Karin heeft beter leren omgaan met haar ziektebeeld en kan ook zelf onverwachte situaties beter aan. De schuldenopbouw is afgenomen, nu ze een aantal jaren in de schuldhulpverlening zit. De zaak leek in grote lijnen onder controle. Karin heeft een boete van €55 voor rijden zonder voorlicht niet betaald. Het is een boete van jaren geleden en boetes die niet tijdig worden betaald lopen snel op. Eerst de verhoging van 50% en later van 100% over het geheel en administratiekosten. Als het dan nog niet betaald wordt, volgen dwangmiddelen. Maar daar gaat wat tijd overheen. Misschien dat daarom deze boete over het hoofd is gezien. Het uiteindelijke dwangmiddel is gijzeling. Dat is een gevangenisstraf om betaling af te dwingen. Als Benny de situatie voorlegt aan de pakketpolitie, zijn deze agenten daar niet direct gevoelig voor. Schuldhulpverlening of niet, boetes moeten betaald worden. Ze geven hem een paar uur om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. In de diverse gesprekken die Benny voert, komt hij erachter dat er geen oplossing lijkt te zijn. Boetes kun je niet in termijnen betalen. En als het incassobureau van de overheid, het CJIB, niet tijdig betaald wordt, dan legt het Openbaar Ministerie een beschikking op voor gijzeling. Iemand moet dan de gevangenis in. En dit gebeurt net zo vaak tot iemand betaalt. Overleg over een afbetalingsregeling blijkt niet mogelijk. Er zijn geen strafuitsluitingsgronden en er is geen juridische basis voor een uitzondering. De gemeente zou in de tussentijd voor opvang van de kinderen moeten zorgen. Paragraaf 3. Digitalisering maakt blind. Op de achtergrond van deze casus speelt digitalisering een cruciale rol. Aan het gehele incassoproces tot en met het gijzelingsverzoek aan het Openbaar Ministerie komt geen mens meer te pas. Vroeger vielen verkeersovertredingen onder het strafrecht. Elke zaak moest daarom individueel beoordeeld worden door een rechter. Sinds 1990 vallen verkeersovertredingen onder het administratief recht, bestuursrecht. En is tussenkomst van een rechter niet meer vereist. Later is dit hele proces gedigitaliseerd. Waar eerst politie en justitie een hoofdrol spelen, is dat nu het incassobureau van de overheid. Waar eerst menselijke oordeelsvorming een hoofdrol speelde, wordt het nu volledig afgehandeld door een computer. Wanneer ook de overtreding zelf elektronisch is vastgesteld, door een camera bijvoorbeeld, speelt juridische of professionele oordeelsvorming in het geheel geen rol meer. In termen van efficiëntie is dat een enorm succes te noemen. De overgrote meerderheid van de administratieve boetes wordt direct of naar volautomatische incassoactiviteiten betaald. Maar er sneeuwen ook publieke waarden onder in dit nieuwe gedigitaliseerde proces. De casus van Benny en Karin laat zien dat burgers onredelijk behandeld kunnen worden als specifieke omstandigheden niet meer meegenomen worden in beslissingen. Dwangmiddelen zijn bedoeld voor de groep van ongeveer 3% die wel kan betalen, maar dat niet wil. Maar er is ook een groep van ongeveer 3,5% die niet kan betalen. De machine van machtsmiddelen die wordt ingezet voor deze mensen is disproportioneel ten opzichte van de overtreding van fietsen zonder voorlicht. Daarmee is niet gezegd dat wie in de schulden zit zonder licht mag fietsen, maar wel dat er een redelijke oplossing gevonden moet kunnen worden, zoals betalen in termijnen. Door digitalisering is het incassoproces blind geworden voor individuele gevallen en niet in staat tot individuele afweging. Dit leidt tot problemen voor Karin, maar de gevolgen van deze manier van handelen heeft ook invloed op andere beleidsterreinen en beleidsdoelstellingen van de overheid. De inzet van dwangmiddelen als gijzeling zijn niet alleen onredelijk voor mensen die niet kunnen betalen, ze kunnen ook tot andere grote maatschappelijke kosten zorgen. Hier zien we dat onder meer als Karins kinderen door jeugdzorg zouden moeten worden opgevangen. Kafkaeske situaties door ICT-gebruik beperken zich overigens niet tot de overheid. Al in 2006 stond er een prachtig artikel in het Algemeen Dagblad over een 45-jarige man uit Pijnakker die kort voor het einde van het jaar in zijn nieuwe huis ging wonen. Zijn verbruik voor gas en stroom was daarom extreem laag. De software van stroombedrijf Eneco concludeerde dat bij zulke lage meterstanden de meter wel rond geweest moest zijn. Hij ontving daarom een factuur van €2.144.607,90 te voldoen binnen 2 weken. In het volste vertrouwen dat een telefoontje genoeg zou zijn, belde de man naar zijn energieleverancier. De medewerker van het callcenter wilde hier graag naar kijken, maar dan moest de rekening wel zijn voldaan. De software waarmee zij werkt beperkt ook haar mogelijkheden. Wel kon ze een afbetalingsregeling treffen. Ook hier zien we dat absurde uitkomsten niet meer gezien worden. De klant moet de organisatie erop wijzen. De medewerkers die direct contact met de klant hebben, zitten niet in de positie om hier adequaat op te reageren. Het verschil met de overheid is niet dat de uitkomsten minder absurd zijn. Wel blijkt dat er een verschil zit in de responsiviteit. Het energiebedrijf loste het probleem snel op, misschien wel mede door de aandacht van het Algemeen Dagblad. Dat het niet vanzelfsprekend is, laat het volgende voorbeeld zien. Paragraaf 4. Een voorbeeld. Onredelijk incasso, epiloog. Op 7 april 2015 staat op de voorpagina van NRC: wanbetalers niet meer de cel in. Het blijkt dat er in 2014 maar liefst 130.000 gijzelingsverzoeken zijn verstuurd door het CIB voor mensen die een boete niet hebben betaald. Het jaar daarvoor zelfs 162.000. De Nederlandse rechters hebben besloten deze verzoeken voortaan te negeren, omdat blijkt dat hier veel gevallen tussen zitten van mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Dat blijkt vaak pas ter zitting, omdat de dossiers volledig zijn geautomatiseerd. Er wordt in de gijzelingsverzoeken geen onderzoek naar gedaan en informatie over de individuele situatie, zoals van de deurwaarder, wordt niet bekeken of gebruikt. Het CIB dreigt door deze beslissing van de rechters in één klap zijn effectiviteit kwijt te raken. Vrij snel daarna eist de Tweede Kamer dat betalen in termijnen mogelijk moet worden. Dat had anders kunnen lopen. Benny is al in 2010 aan de slag gegaan met de Kafka-methode. Een methodiek om aan de hand van een casus zoals de zijne bureaucratische problemen te ontrafelen. In juni 2011 heeft hij genoeg mensen gesproken en de zaak redelijk in beeld. Iedereen lijkt het met hem eens. Uiteindelijk gaat hij naar het CIB met een voorstel voor een pilot. Ofwel betalen in termijnen, ofwel de betaling via schuldhulpverlening laten lopen. Er wordt met begrip op gereageerd. Maar er gebeurt niets. Bijna 2 jaar later, in januari 2013, verschijnt het rapport in het krijt bij de overheid van de Nationale Ombudsman, dat Benny's verhaal bevestigt en verder onderbouwt. Steeds meer partijen haken aan, waaronder de gemeente Amsterdam in juni 2013. Een pilot blijft echter uit. Toch blijkt er achteraf, buiten Benny's gezichtsveld, wat gebeurd te zijn. In 2012 heeft het CIIB een nieuwe directeur gekregen. Ondanks problemen met de ICT, het is vrijwel onmogelijk om per persoon na te gaan welke boetes eruit staan, gaat de nieuwe directeur in gesprek met het ministerie. Het ministerie maakt zich zorgen over een daling van de inkomsten. De boetes gaan immers naar de eigen begroting. Wellicht dat een pilot duidelijk kan maken wat de financiële gevolgen zijn van een beleidswijziging. Ook moet een oplossingsteam van ervaren medewerkers schrijnende gevallen helpen. Bij een onderzoek van de Kafka-brigade in 2015 blijkt dat de pilot er in stilte uiteindelijk toch is gekomen. De financiële gevolgen bleken verwaarloosbaar en de maatschappelijke baten groot. De zaak komt echter pas in een stroomversnelling door de actie van de Nederlandse rechters. Het oplossingsteam ontwikkelt, geïnspireerd op de ideeën van Benny, een nieuwe visie op de inning. Vanaf het laatste kwartaal van 2015 krijgt iedereen een betalingsregeling aangeboden en per 1 januari 2016 wordt dit opgenomen in wetgeving. Het CIIB praat inmiddels graag verder over hoe beter onderscheid gemaakt kan worden tussen zij die niet kunnen en zij die niet willen. Het aantal gijzelingen daalt van 162.000 in 2013 naar 130.000 in 2014 naar 784 tussen juli 2015 en december 2016. Wat de bovenstaande casus laat zien is dat publieke waarden in een overheidsbureaucratie die digitaliseert opnieuw ontdekt moeten worden en opnieuw georganiseerd moeten worden. Dat is niet omdat de wet hier niet in voorziet. Het is op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat de Nederlandse rechters in 2014 besluiten om de gijzelingsverzoeken te negeren. Er had rekening gehouden moeten worden met de vraag of mensen wel de mogelijkheid hadden tot betalen. En daar had een proportionele oplossing voor gevonden moeten worden. Het probleem is echter dat de informatiearchitectuur in de praktijk bepalender is geweest dan de wet. Paragraaf 5. De bureaucratische cloud. De bovenstaande casus is een relatief simpel voorbeeld van digitalisering. Het beperkt zich tot de processen van één enkele organisatie, in dit geval het CIIB. Vanaf het eind van de jaren 90 hebben verschillende uitvoeringsorganisaties echter al de mogelijkheid gecreëerd om gegevens uit te wisselen met partners binnen de overheid. Deze ontwikkeling raakt na de eeuwwisseling in een stroomversnelling. In 2003 wordt een aantal registraties aangewezen als basisregistratie. Het idee daarbij is dat allerlei gegevens eenduidig gekoppeld kunnen worden aan een set van authentieke en gezaghebbende gegevens, zoals een burgerservicenummer. Er worden 11 basisregistraties gerealiseerd, die elk met een eigen wet zijn of worden ingesteld. De meeste ervan zijn inmiddels gerealiseerd. De basisregistratie personen, BHP, met daarbinnen de registratie niet ingezetenen, vervangt sinds 2014 de gemeentelijke basisadministratie. De basisregistratie grootschalige topografie sinds 2013. De basisregistratie topografie sinds 2012. Basisregistratie adressen en gebouwen met daarin de basisregistratie adressen en de basisregistratie gebouwen sinds 2009. De basisregistratie kadaster sinds 2010. De basisregistratie inkomen sinds 2009. De basisregistratie voertuigen is sinds 2008 de vervanger van het basiskentekenregister. De basisregistratie waardering onroerende zaken sinds 2009. Basisregistratie handelsregister sinds 2008. Basisregistratie ondergrond is een nog toekomstige basisregistratie. En de basisregistratie voor lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen, waarover op het moment van schrijven nog geen besluit is genomen. Achter het gebruik van deze registraties zelf zit een belangrijk idee over efficiëntie. Voor de invoering van basisregistraties voerden veel organisaties eenzelfde soort werkzaamheden uit, zoals adrescontroles. De politie controleert de laatst bekende verblijfplaats van een verdachte. De woningbouwvereniging controleert op onderhuur. De sociale dienst controleert op samenwonen en dergelijke. Wanneer deze organisaties een gezamenlijk adresregister bijhouden, wordt veel dubbel werk voorkomen. Deze notie is verankerd in verschillende wetten, in de vorm van een verplichting tot gebruik van de basisregistratie door aangesloten organisaties. De basisregistraties vormen daarmee de ruggengraat van de informatiehuishouding van de overheid. Basisregistraties zijn databanken met juridisch bindende feiten over een groeiend aantal objecten van overheidssturing, burgers, auto's, panden, straten, enzovoorts. Deze feiten worden als basisgegevens in meer en meer overheidsapplicaties ingelezen en daarmee door een toenemend aantal publieke instanties gebruikt. Samenwerking wordt zo via de ICT een vanzelfsprekendheid. Deze samenwerking overstijgt als vanzelf beleidsterreinen en bestuurslagen. Ook private partijen kunnen zich aansluiten op basisregistraties. Verzekeraars en notarissen zijn aangesloten op de basisregistratiepersonen. Woningcorporaties, banken en postorderbedrijven zijn aangesloten op de basisadministratie, adressen en gebouwen. Doelstellingen zijn, naast kostenbesparing, ook het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het terugdringen van administratieve lasten. Potentieel zijn er ook grote baten voor burgers te realiseren met de basisregistraties. In de praktijk is dit potentieel van basisadministraties, met ideeën als eenmalig aanleveren van gegevens, het inzichtelijk maken van besluitvorming, het kunnen corrigeren van gegevens of het afdwingen van rechten, meestal nog geen realiteit. En ook het begrip centrale opslag verdient nuancering. Zo worden gegevens uit de basisregistratie personen nog altijd decentraal opgeslagen door gemeenten. Ook betekent dit niet dat gegevens slechts op één plaats worden opgeslagen. Veel vaker worden gegevens uitgewisseld of worden batches met wijzigingen uitgewisseld. Dat betekent dat de gegevens worden gekopieerd en opgeslagen bij elke aangesloten organisatie in het eigen systeem. En tenslotte betekent dit ook niet dat authentieke gegevens altijd worden opgevraagd bij de organisatie die daarvoor verantwoordelijk is. Gegevens van burgers en van objecten worden in de praktijk dus niet zozeer op een centraal punt opgeslagen, maar ze zijn onderdeel geworden van een permanente gegevensstroom tussen organisaties die ze aanvullen met eigen gegevens en gebruiken voor hun eigen primaire processen van dienstverlening en handhaving. De systemen waarmee de dienstverlening en handhaving worden uitgevoerd zijn verknoopt geraakt en daarmee zijn de informatiedomeinen verknoopt geraakt. Wie er precies verantwoordelijk is voor deze vernetwerkte gegevens of wijzigingen daarin, is niet meer altijd duidelijk. Paragraaf 6. Problemen met de bureaucratische cloud. 10 jaar geleden kwam voor het eerst breed in het nieuws dat deze vernetwerking mogelijk problemen oplevert. Ron Causalea wordt slachtoffer van identiteitsfraude. Een schietgevaarlijke drugscrimineel geeft herhaaldelijk Rons identiteit op. Ron krijgt ten onrechte een strafblad. Hij wordt vaker aangehouden, krijgt huiszoekingen van de FIOD, heeft problemen met uitreizen, staat geregistreerd als harddrugsgebruiker en ongewenste vreemdeling en gaat uiteindelijk failliet. Maar ook nadat is vastgesteld dat hij onschuldig is en de minister in de Kamer excuses maakt, lukt het niet om alle registratiesystemen van verschillende overheidssystemen aan te passen. Identiteitsfraude is inmiddels een bekend probleem en komt regelmatig in het nieuws. Het aantal slachtoffers werd in 2012 geschat tussen de 500.000 en 750.000 mensen. Het gaat dan om grote problemen, zoals iemand die 1737 voertuigen op zijn naam krijgt en daarvoor ook wegenbelasting en verkeersboetes moet betalen, maar ook om relatief kleine problemen, zoals financiële identiteitsfraude door het skimmen van bankpassen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt in 2011 dat het onvermogen om registraties te herstellen mogelijk te maken heeft met de vernetwerking van de overheid. Maar inzicht in de aard van dit soort problemen en de oorzaken van het onvermogen en soms de onwil om ze te herstellen is vooralsnog zeer beperkt. Het is moeilijk inzicht te krijgen omdat we dit soort problemen niet structureel registreren en onderzoeken. Naast identiteitsfraude zijn complexe situaties, fouten van overheden of burgers, uitschrijvingen en het simpelweg wijzigen van gegevens bronnen van grote problemen. Problemen die niet of nauwelijks hersteld blijken te kunnen worden. Toch, het gaat vaak om kleine percentages, maar op heel Nederland toch om groepen mensen die in de honderdduizenden lopen. Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van problemen met basisregistraties is dat deze ontwikkeling is gefinancierd door de afnemers van gegevens, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en verzekeraars. Er zijn grote kostenbesparingen te behalen met het koppelen en automatiseren van de reguliere primaire processen. Wijzigingen, uitzonderingen en correcties zijn relatief kostbaar omdat deze processen minder massaal zijn. Maar wanneer geautomatiseerde systemen zo centraal komen te staan dat er zonder deze systemen geen uitvoering kan worden gegeven aan een besluit, worden dergelijke problemen onoplosbaar. De digitalisering van de overheid is een proces waar deelbelangen regelmatig leidend zijn en waarvoor een omvattende langetermijnvisie ontbreekt. Tegelijk transformeert dit de overheid fundamenteel. Daarbij blijken fundamentele waarden voor grote groepen burgers in het gedrang te komen. In dit essay laten we zien hoe publieke waarden in het gedrang komen, waarom oude waarborgen en vangnetfuncties zoals beroep en bezwaar en de Nationale Ombudsman niet of niet meer voldoen, en hoe nieuwe waarborgen georganiseerd kunnen worden. Paragraaf 7 over dit boek. Dit boek is geen aanklacht tegen ICT of digitalisering. Ons eerste doel is om te laten zien dat ondoordacht ICT-gebruik tot grote problemen kan leiden. Daarnaast bieden we ook concrete handvatten om iets aan deze problemen te doen. Vaak voelen we ons machteloos tegenover complexe systemen. Alleen ontwerpers lijken er verstand van te hebben. Het onderwerp is echter te belangrijk om aan hen over te laten. De digitalisering van de overheid raakt aan morele problemen en publieke belangen waar zowel burgers als politici bij betrokken moeten worden. Voor de individuele burger staan er administratieve lasten en uitsluiting van publieke diensten op het spel. Voor de overheid staat de behoorlijkheid van het openbaar bestuur op het spel. Ook kunnen er grote herstelkosten kleven aan ICT-problemen en is de effectiviteit van het beleid in het geding als mensen onterecht worden uitgesloten van diensten of onterecht verplichtingen krijgen opgelegd. In dit boek maken we de werking en de consequenties van gegevensuitwisseling zichtbaar aan de hand van haar fundament bij de Nederlandse overheid, de basisregistraties. Dat doen we met behulp van 3 concrete verhalen van burgers die buiten hun schuld in kafkaeske situaties zijn beland. Deze verhalen zijn uitgebreid onderzocht door de Kafka-brigade in samenwerking met de betrokken organisaties. Elk van deze verhalen doet een beroep op het leervermogen van de overheid. Hiervoor gebruiken we het onderscheid tussen eerste orde, tweede orde en derde orde problemen. Bij eerste orde problemen gaat het om de effectiviteit van handelingsregels. We stellen de regel als zodanig niet ter discussie, maar zoeken naar manieren om hun gebruik te verbeteren. In de context van digitalisering kunnen we denken aan registratiefouten en het vermogen om deze te herstellen. In de casus van Saskia in hoofdstuk 2 is een voorbeeld. Een fout in een registratie van een gestolen auto blijkt niet te kunnen worden hersteld, met grote financiële schade van Saskia tot gevolg. Bij tweede orde problemen staan handelingsregels wel ter discussie. Het gaat hier om de vraag of bestaande regels leiden tot gewenste uitkomsten. Als blijkt dat het probleem niet beperkt blijft tot interne consistentie en juistheid van regels, dan worden we uitgedaagd om te reflecteren op de vraag of aanpassing van de regel zelf noodzakelijk is. De casus van Esther in hoofdstuk 4 is een voorbeeld van zo'n tweede orde probleem. Esther wordt uitgesloten van allerlei overheidsdiensten, omdat ze niet in de categorieën van de basisregistratie personen past. Afwijking van die categorieën blijkt niet mogelijk, waardoor ze onder meer haar zorgverzekering, haar btw-nummer en haar parkeervergunning verliest. Tweede orde problemen hebben te maken met de rechtvaardigheid van regelsystemen. Bij derde orde problemen gaat het niet langer om het verbeteren van bestaande regels of systemen, maar om de reflectie op de vraag hoe we met toekomstige problemen moeten omgaan. Het ter discussie stellen van bestaande assumpties over wat het probleem is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing en aanpassing aan nieuwe omstandigheden. In hoofdstuk 6 bespreken we de casus van Pieter. Door een geslachtsverandering krijgt hij plotseling te maken met allerlei onverwachte gevolgen van seksregistraties. Zo blijkt zijn rijbewijs niet langer geldig, omdat hij dat heeft aangevraagd toen hij nog vrouw was. Iets waar hij pas achterkomt na jaren onbewust onverzekerd te hebben rondgereden. De kwestie is hier hoe informatiearchitectuur kan omgaan met veranderende maatschappelijke normen. De drie verhalen laten zien dat niemand echt begrijpt hoe de digitalisering van de overheid werkt. Bovendien voelt iedereen zich onmachtig om iets aan het probleem te doen. We ontdekken dat registraties en gegevensuitwisseling geen neutrale spelers zijn in de handen van meer of minder goedwillende ambtenaren, maar dat met onwetendheid en achterloosheid een digitale kooi is gebouwd die een steeds grotere groep mensen onzichtbaar gevangen houdt. Rondom de drie verhalen bouwen we onze analyse op. In hoofdstuk 3 gaan we in op de vraag wat bureaucratische dysfunctie is en hoe ICT hier zowel een oplossing kan zijn als een probleem. Informatietechnologie is ingericht volgens bureaucratische principes en is daardoor kwetsbaar voor dezelfde valkuilen. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe het waardeverlies door dysfunctionele ICT als administratieve uitsluiting. De operationele mechanismen waardoor mensen onterecht toegang tot rechten en diensten verliezen. In hoofdstuk 7 kijken we wat professionals, beheerders, gebruikers en natuurlijk de systeemverantwoordelijken eigenlijk in de weg staat om te leren van problemen als die van Saskia, Esther en Pieter. Ook zij zijn echter gevangen in de digitale kooi. Daarom doen we in hoofdstuk 8 een voorstel om de kern van het probleem aan te pakken. 10 beginselen van behoorlijke ICT geven de burger weer een stem in de digitalisering van de overheid en geven organisaties handvatten om ongewenste situaties te voorkomen en te herstellen. In het slothoofdstuk nemen we iets meer afstand en benoemen we de stimulansen die nodig zijn en de rekenschap die nodig is om tot betere oplossingen te komen. Want goede ideeën worden geen werkelijkheid omdat het goede ideeën zijn. De politiek zal daarvoor de noodzaak moeten scheppen.